Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in het eerste Bijbelboek Genesis, het 35e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 29. We noemden nu Genesis 35, de versen 16 tot en met 29. Vooraf wordt u gelezen van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5 van de verwerping der dwalingen, de paragrafen 2 en 3.
Die leren dat God de gelovige mens wel voorziet met genoegzame krachten om te volharden en bereid is die in hem te bewaren, zo hij zijn ambt doet, doch al is het nu ook dat alle dingen die nodig zijn om het geloof te volharden en die God gebruiken wil om het geloof te bewaren, in het werk gesteld zijn, dat het dan nog altijd hangt aan het believen van de wil van deze volharden of niet volharden. Want dit gevoelen bevat in zich een openbaar pelagianisme en terwijl het de mensen wil vrijmaken, zo maakt het de rovers de eer van Gods eer tegen de voortdurende overeenstemming der evangelische leer die de mens alle stof van roemen beneemt en het lof de lof deze weldaad aan de genade Gods alleen toeschrijft en tegen de apostel die getuigt dat het God is die ons zal bevestigen tot het einde toe om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. Die leren dat de ware gelovigen en wedergeborenen niet alleen van de rechtvaardigen maken het geloof insgelijks van de genade en zaligheid ganselijk en tot het einde toe kunnen uitvallen, maar ook dikwijls met de daad daarvan uitvallen en in de eeuwigheid verloren gaan, want deze mening maakt de genade, rechtvaardigmaking, wedergeboorte en voortdurende bewaring van Christus krachteloos tegen de uitgedrukte woorden van de apostel Paulus, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. En tegen de apostel Johannes, een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem, en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. En Johannes 3, vers 9. En ook tegen deze woorden van Jezus Christus, ik geef mijn schapen het eeuwige leven, en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand drukken. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen en niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Lezen we nu van Genesis 35, de versen 16 tot 29. En zij reisden van Bethel en er was nog een kleine streek lands om tot Efrat te komen en Rachel baarde. En zij had het hart in haar baren. En het geschiedde als zij het had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde als haar ziel uitging, want zij stierf, dat ze zijn naam noemde Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Alzo stierf Rachel, en ze werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. En Jacob richtte een gedenkteken op, boven haar graf. Dat is het gedenkteken van Rachels graf tot op deze dag. Toen verreisde Israël en spande zijn tent op gene zijde van Migdal-Eder. En het geschiedde als Israël in het land woonde dat Ruben heen ging en lag bij Bila, zijn vaders wijwijf. En Israël hoorde het. En de zonen van Jacob waren 12. De zonen van Lea waren Ruben, Jacobs eerstgeborene, daarna Simeon en Levi, en Juda en Issachar en Zebulon. De zonen van Rachel, Jozef en Benjamin. En de zonen van Bila, Rachels dienstmaagd, Dan en Naphtali. En de zonen van Zilpa, Lea's dienstmaagd, Gad en Azer. Dit zijn Jacob's zonen die hem geboren zijn in Padan Aram. En Jacob kwam tot Isaac zijn vader te Mamre, te Kiriat Arba, het welk is Hebron, waar Abraham als vreemdeling had verkeerd, en Isaac. En de dagen van Isaac waren 180 jaar. En Isaac gaf de geest en stierf, en hij werd verzameld tot zijn volken, oud en zat van dagen. En zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem. Tot zover.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte. Genesis 35 en dan de versen 27 tot en met 29. We noemden u Genesis 35, de versen 27 tot en met 29. Deze woorden. En Jacob kwam tot Isaac, zijn vader, in Mamre, te Kiriat Arba, het welk is Hebron, waar Abraham als vreemdeling had verkeerd, en Isaac. En de dagen van Isaac waren 180 jaar. En Isaac gaf den geest en stierf en werd verzameld tot zijn volken, oud en zat vandaag, en zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem tot zover. Naar aanleiding van dit tekstgedeelte willen we vanavond letten op Isaacs levenseinde. Drie gedachten. Ten eerste een korte terugblik. Ten tweede een hoge leeftijd. En ten derde een waardige begrafenis. We noemden nu Isaacs levenseinde. Ten eerste een korte terugblik. Ten tweede een hoge leeftijd. En ten derde een waardige begrafenis. De laatste Bijbellezing stonden we stil bij de geboorte van Benjamin. Gedeelte is ook nu weer voorgelezen. De geboorte van Benjamin, een ingrijpend gebeuren. Want daarbij moest Jacob zijn geliefde Rachel afstaan aan de dood. Daar bij Bethlehem, daar moest hij zijn geliefde Rachel begraven. Aan de kant van de weg een graf delven. Het stof van zijn geliefde Rachel daarin neerleggen. Einde van het leven van een zo zeer geliefde vrouw. Ja, maar waarom nou aan de kant van de weg daar bij Bethlehem? Want er was toch sprake van een familiegraf. Ja, maar daar werd Rachel niet begraven. Niet bij Abraham en niet bij Sarah in die spelonk van Machpela. Jacob heeft ze ook niet begraven in datzelfde graf waar ook zijn moeder Rebecca inmiddels rust. Daar aan de kant van de weg, bij Bethlehem, daar heeft hij een graf voor haar gedolven. En het enige wat er nog aan Rachel herinnert, jou zal bij ons anders zijn straks. Het enige wat er nog aan Rachel herinnert, dat is een steen. Een steen ter herinnering aan het leven van Rachel. Een steen als herinnering aan het leven van een geliefde vrouw. En dan lijkt het alsof dat Jacob van het ene graf naar het andere trekt. Want nadat Mozes in dit tekstgedeelte, in dit teksthoofdstuk, de namen van de zonen van Jacob nog eens op een rijtje heeft gezet, En daarbij terloops ook de zonde van Ruben heeft genoemd, lijkt het wel alsof dat hij plotseling bij het graf van zijn vader komt te staan. Als we lezen in vers 27, en Jacob kwam tot Isaac, zijn vader, in Mamre te Kiriat Arba, het welk is Hebron, waar Abraham als vreemdeling had verkeerd, en Isaac. En dan lezen we vervolgens van het sterven van Isaac. Het lijkt erop alsof dat Jacob juist op tijd bij zijn oude vader is gekomen om zijn sterven nog net mee te maken. En toch moeten we dat zo niet uitleggen. Nee. Het is waarschijnlijk zo geweest dat Jacob al jarenlang in de omgeving van zijn vader Isaac heeft gewoond, voordat hij op 180-jarige leeftijd is overleden. Dus al jarenlang weer in de nabijheid van zijn vader geleefd en gewoond. Dus dat hij zijn oude vader, nadat hij teruggekomen is uit Paddan Aram en nadat hij zijn geliefde Rachel daar begraven had, heeft hij zijn oude vader al dikwijls kunnen bezoeken. En Jacob zou Jacob niet geweest zijn als hij dat niet had gedaan. En dan worden we bepaald bij dat sterven, dat levenseinde van Isaac. En uit dat lange leven, 180 jaar, uit dat lange leven van Isaac zijn ons niet zo heel veel dingen bekend. Het leven van Isaac was een veel rustiger leven dan het leven van Jacob. Wat we van Isaac weten, dat is dat hij 40 jaar oud was toen hij met Rebecca trouwde. Die vrouw die knecht van Abraham, Eliezer, meegebracht had uit Paddan Aram. Die met hem wilde meetrekken om met de zoon van de Heer van Eliezer te gaan trouwen. Ja, maar hoe komt dan zo'n jonge vrouw, zo'n Rebecca, ineens bij de gedachte, ik ga mee, want ja, ik wil met die man trouwen. Nou, omdat Eliezer al heel wat dingen uit had gestald van de zoon van zijn meester. Dus al heel wat dingen uit had gestald als het ging over de rijkdom en de beminnelijkheid van Isaac. Zo is Rebecca meegetrokken vanuit Paddan Aram, meegetrokken naar het huis van Abraham. 40 jaar was Isaac toen hij met Rebecca trouwde. En we weten dat ze 20 jaar hebben moeten wachten totdat de kinderen geboren zijn geworden. 20 jaar beproefd. 20 jaar kinderloos. En dat is een nood geworden in hun beider leven. Niet alleen omdat het kinderloos zijn soms zo'n diepe smart kan geven in de harten van getrouwden. Degene wie huwelijk kinderloos gebleven is, weten dat. Een onvervulde wens. Maar het is hun nood geworden veel meer, omdat het ging over die belofte van die zaligmaker. Die was nog onvervuld, want Isaac was het kind van de belofte uit Isaac, uit Isaacs lijn. En zou de zaligmaker worden geboren, de Messias. En als dan de jaren heen gaan, de jaren doorgaan en die belofte onvervuld blijft, Hoe zou ik dan nog zalig kunnen worden met zo'n onvervulde belofte? Dat is toch onmogelijk. Met een onvervulde belofte kun je niet zalig worden. En het ging hier over de zaligmaker. Het dreef hen beiden uit. Het gemis van de zaligmaker dreef hen uit. Waar naartoe? Naar de troon van Gods genade. Misschien is er vanavond ook wel een. Het gemis van de zaligmaker inlevend. En als ze eerlijk zijn, durven ze niet te ontkennen dat de Heere hen de belofte heeft gegeven de zaligmaker te leren kennen. En dan nog steeds geen zicht te hebben op de vervulling daarvan. Zo was het in het leven van Isaac en Rebecca. En dat heeft 20 jaar geduurd. Geen zicht te hebben op de vervulling van de belofte van de kennis van de zaligmaker. En wat het uitgewerkt heeft, dat was het gebed, het roepen tot God aan de troon van zijn genade. Dan lezen we vervolgens in Genesis 25, in dat 21ste vers. En Isaac bad den Heere zeer. En hij deed het in tegenwoordigheid van zijn huisvrouw Rebecca. En wat een wonder is dat geweest, dat de Heere zich liet verbidden, want Rebecca, dat weten we ook uit de geschiedenis, Rebecca werd zwanger. Daar is de Heere bezig om zijn belofte te gaan vervullen. De tekenen daarvan, die zijn er al. Ja, maar toen bleek het een tweeling. En daar kwam de strijd op af. Hoe ben ik al dus, Rebecca? En met die nood is ook Rebecca weer aan de voeten van die grote Heere terecht gekomen. Daar is de strijd al begonnen, voor de geboorte. De strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En wat is ten weg geworden voor Isaac om te aanvaarden dat niet de oudste, maar de jongste nu juist degene was uit wie de Heere de zaligmaker zou gaan verwekken. O, wat zat die eigen wil van Isaac ertussen, hè? Dat is een weg geweest. We hebben de geschiedenis behandeld, dat weet u in het verleden. Dat is een weg geweest. Want ten diepste is Isaac er zelf de oorzaak van geweest dat hij op een ogenblik afscheid moest nemen van allebei zijn kinderen. Hij wilde niet aanvaarden dat Jacob die eerstgeboorte zegen krijgen zou. Esau. Zijn eerstgeborene, die veldman, die had de liefde van zijn hart. Nee, het is niet goed te praten wat Rebecca en Jacob hebben gedaan door hun vader, door Isaac te bedriegen. Maar ten diepste is Isaac er zelf de oorzaak van geweest, dat die crisis in het gezinsleven is ontstaan. En dat hij op een ogenblik afscheid heeft moeten nemen van allebei zijn zonen. Want Jacob die heeft hij naar Padan Aram gestuurd. En Esau die trok met heel zijn hebben en zijn houden naar Edom. wat zal Isaac na het sterven van Rebecca een eenzaam bestaan hebben gehad? Als een oude, blinde man heeft hij zijn jaren moeten slijten in eenzaamheid. In eenzaamheid. En wat zal die vaak gedacht hebben? Zal het nu nog ooit gestalte kunnen krijgen dat mijn nageslacht, ook het nageslacht van Abraham en mijn nageslacht, hier inwoners zullen worden van het land Kanaan? Want Jacob, het kind van de belofte, woonde in Paddan Aram. En toch, zelfs buiten het weten van Isaac om, was de Heere bezig om zijn belofte te gaan vervullen. Met betrekking tot het wonen van Abraham en Isaac zaad in Kanaan. Want 20 jaar Paddan Aram en toen heeft Jacob de opdracht gekregen om terug te keren naar Kanaan. En dan mogen ze, Jacob en Isaac, die mogen elkaar weer ontmoeten. En dan mag Jacob het horen, dan mag Isaac het horen. Nee, zien kan die niet meer, maar dan mag Isaac het horen hoe de Heere Jacob heeft gezegend. Dan heeft de Heere die patriarchale zegen die Isaac in hoofdstuk 28 heeft uitgesproken vervuld. Na meer dan 20 jaar ontmoet Isaac Jacob en zijn gezin. Oh, dat zal voor die oude blinde patriarch tot grote troost en bemoediging zijn geweest. Ja, zo is Isaac oud geworden. Oud geworden. Tweede gedachte, een hoge leeftijd. En de dagen van Isaac waren 100 jaren en 80 jaren. Ja, in onze ogen een eindeloze lange leeftijd. Wat een tijd. 180 jaar. En dan zeg je misschien wel, ja, zo oud zou ik ook wel willen worden. 180 jaar. Dat is toch een leeftijd waar ogenschijnlijk geen eind aan komt. Dat zou ik ook wel willen. Ja. Oud worden willen we allemaal. Oud worden en jong blijven. Maar die wens, en dat blijkt wel in het leven van de ouderen onder ons, die wens blijkt een illusie te zijn. Want bij het ouder worden de krachten afgebroken. Je krijgt met kwalen hier en kwalen daar te maken. Isaac is blind geworden. Jaren blind geweest. Hij was al blind voordat Jacob wegtrok. Toen kon hij al niks meer zien. Misschien wel 30 jaar van zijn leven, op het laatst van zijn leven, 30 jaar blind geweest. Ouder worden. En dan vallen je leeftijdsgenoten weg. Een man valt weg, een vrouw valt weg, kind valt weg. Wonden in het hart, die nooit meer helen. En vult u zelf uw andere kruisen die u mee moet slepen, maar in. En dan blijkt dat het waar is, zondag hebben we het ook gezegd, dacht ik. Dan blijkt dat het waar is wat die dichter, wat Mozes zegt, hè, Psalm 90. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. wat het meeste ingrijpt en wat ik nooit meer vergeet. Dat is moeite en verdriet. En ach, wat heeft een mens dan toch een mager deel, als we nou niks anders hebben in dit tijdelijke leven dan alleen maar wat werelds vermaak. Als we nou meer niet hebben dan dat. Wat zijn we dan nameloos arm. Isaac, ja, het is waar, dat weten we van hem, hè. Isaac, die had graag smakelijke spijzen. Dat is zeker. Maar toch was dat niet het enigste in zijn leven. Hij mocht delen in de liefde van die drie enige verbondsgod. Hij mocht weten, ook voor zijn persoonlijke leven, dat de Messias komen zou. Hij mocht weten voor zijn persoonlijke leven dat die Messias voor hem ook komen zou. En als dat geloofsvertrouwen er mag zijn, weet je, dan is er uitzicht voor de toekomst. Dan is er uitzicht met betrekking tot de eeuwigheid. Uitzicht. Uitzicht op het Lam Gods, waarvan ooit zijn vader Abraham gesproken heeft, toen hij ongeveer zo'n 16 jaar oud was en hij samen met zijn vader naar die berg Moria moest trekken. Dat moest geofferd worden. Vader, nou hebben we alles. Isaac had het hout op zijn rug, wat op het altaar gelegd moest worden om in brand te worden gestoken. Touw, mes, vuur. Vader, nou hebben we alles, maar waar is nou het lam ten brandoffer? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En dat de Heere dat waar zou maken, dat heeft Isaac daar op dat gebergte van de Moria persoonlijk mogen beleven. Zeker, hij is gebonden geworden. Hij is op dat altaar gelegd geworden. En het mes in de hand van zijn vader Abraham, dat zag hij al boven zich. Maar wat een wonder. Die touwen mochten worden losgemaakt. En daar was die ram in die verwarde struiken als een beeld voor het plaatsbekledende lam van God. Die ram die moest sterven in de plaats van Isaac. Maar het Lam Gods, wat nog in de belofte lag opgesloten, wat in de volheid van de tijd komen zou, dat Lam Gods, daar zou God zelf in voorzien. En in die ram die vastzat, in die verwarde struiken, heeft Isaac dat mogen ervaren. Dus die had meer. Isaac had meer dan alleen maar een beetje werelds vertier. En wat een wonder, hè. Wat een wonder als een mens bij het ouder worden wel eens teruggeleid mag worden naar verleden tijd. Denkt u niet dat Isaac daar nooit aan teruggedacht heeft? Zeker. Daar heeft Isaac in zijn leven aan teruggedacht. Weet je wat de vraag wel eens is in het leven van dat volk van God? Och, werd ik derwaarts weergeleid.
Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen aanschouwd met vrolijk ogen.
Hoe was dat gebeurd in het leven van een mens, dan springt die ziel op van vreugde. En dan maakt de Heere de dingen van vroeger wel eens opnieuw weer levendig. Dan zijn de dingen die vroeger mochten worden beleefd en waar daar al lang de kracht uit is, die mogen wel weer eens levend worden in het leven van de kerk. En dan laat de Heilige Geest wel eens zien. Jezus Christus is nu gisteren en heden dezelfde. En in der eeuwigheid. En dat kan wel eens moed geven. In het leven van het volk van God. Bij het ouder worden als de levensavond aanbreekt. Straks dan zie je dat ook gebeuren in het leven van Jacob. Als je door gaat bladeren naar het 49ste hoofdstuk. En daar, dan ligt daar die oude patriarch, hoewel lang zo oud, niet als zijn vader. Maar dan ligt daar die moe gestreden Jacob op zijn sterfbed. En dan mag hij over de dood heen kijken. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En als we letten op die oude leider uit het, op die leider uit het Oude Testament, Job. Dat is ook van Job waar geworden. We lezen van Job aan het einde van zijn leven, oud en der dagen zat. Die leider van het Oude Testament, die mocht aan het einde van zijn leven ook over de eeuwen heen zien. En dan mag hij door het geloof weten dat die eeuwige zaligheid hem te beurt zal vallen. Hij mag verwachtend en verlangend uitzien naar die jongste dag. Waarop ziel en lichaam weer verenigd zullen worden om God groot te maken. En dan zegt hij ervan, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Wel nu, die zaligheid voor Isaac, die lag nu vast in de beloofde zaligmaker. Die zaligheid voor Isaac. Die lag nu vast in dat eeuwige verbond, wat de Heere aan Isaac in de verbondsbelofte had geopenbaard. En het is waar. Daar komt de duivel op af. Dat gaat de duivel bestrijden. Nee, er is geen belofte die de Heere aan zijn volk geeft, of ze wordt bestreden. Als je denkt dat je van de Heer een belofte hebt gekregen en het wordt niet bestreden, nou ga je jezelf dan maar eerlijk de vraag stellen of het wel een belofte van de Heer is geweest. Want de Satan die springt op het werk van God af. En dan kan het wel eens heel donker worden, ook na een gekregen belofte. Dan springt de duivel erop af. Dan gaat hij twijfel zaaien. Dan brengt hij die ziel in de benauwdheid. Maar als die verbondsmiddelaar zich dan weer gaat openbaren. Oh, dan moet die boze veld vluchtig wijken. En dan mag een moe gestreden kind van God aan het einde van het leven in vrede ontslapen, dat zien we ook bij Isaac. En dan letten we in de derde gedachte op een waardige begrafenis. We willen eerst gaan zingen. Zingen van Psalm 85, de versen 1 en 3. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. En het derde, Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En wat er volgt in het eerste en het derde vers van de 85ste psalm.
Thank you.
En Isaac gaf den geest en stierf. Wat betekent dat? Ja, het staat er toch dat hij stierf. En Isaac gaf den geest en stierf. Isaac mocht zijn geest geven in de hand van de Heer. Zijn geest geven, zichzelf overgeven aan de Heer en sterven. En werd verzameld tot zijn volken, staat er. En dat is een spreekwijze waarmee bedoeld wordt dat zijn ziel is overgegaan tot een andere staat van het leven. Ja, van het geestelijke leven dan. Ja. Tot een andere staat van het geestelijke leven. Oud en zat vandaag. Mocht Isaac overgaan tot die gelukzalige staat. Die eeuwige gelukzalige staat. Een staat die onveranderlijk is. Een staat waarin Isaac nooit meer kan zondigen. Waar het tijdelijke het eeuwige heeft aangedaan, staat die onveranderlijk is. Een onveranderlijke, zondeloze staat. Een onveranderlijke, zalige staat. Voor Isaac is het waar geworden. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Het zal toch wat zijn, hè? Daar te zijn, waar geen mens, geen ziel meer kan zondigen, waar zelfs geen zondige begeerte meer kan zijn, geen verkeerde gedachte meer kan zijn. Om dan God drie enig eeuwig de eer te mogen geven van de zaligheid die die ziel daar zal ontvangen. Hier was die blind de laatste jaren van zijn leven. Maar daar mag hij zien. Nee, die natuurlijke ogen die zijn gesloten geworden, die zijn het graf ingegaan. Maar zijn geestelijke ogen, die zielsogen, die mogen zien. Die geestelijke ogen, die mogen God aanschouwen. Van aangezicht tot aangezicht. Nou, dat aangezicht van de Heere, dat heeft Isaac in zijn leven ook wel mogen aanschouwen van tijd tot tijd. Maar dat was met geloofsogen. Maar dan mag hij God zien. Van aangezicht tot aangezicht. Niet meer door het geloof, maar in daadwerkelijk aanschouwen. Niet meer door het geloof als een spiegel in een duistere reden. O, daar zullen alle tranen van zijn ogen zijn afgewist geworden. Tranen dat hij die moest wenen vanwege het feit dat hij weigerde om Jacob de eerstgeboorte zegen te geven. Tranen vanwege het feit dat die Esau die eerstgeboorte zegen tegen beter weten in heeft willen geven. Tranen van omstandigheden in dit tijdelijke leven. Afgewist. En wat er dan hier overblijft van Isaac, hier, ja, dat was stof. En zelfs dat stof, dat zal bewaard worden tot op de dag van de opstanding, dus de jongste
dag. En dan zal ook dat stof onsterfelijkheid aandoen. Nu dragen we een sterfelijk lichaam om. Maar op en vanaf de jongste dag, dan zullen we een onsterfelijk lichaam aandoen. En dan zal voor Isaac de tijd aanbreken dat hij eeuwig, storeloos, eindeloos, zondeloos in het hemelse Kanaan mag gaan wonen. Stof. Dat bleef hierover. En dat stof dat kreeg een geheiligd graf. Dan blijft er voor Jacob en voor Esau nog een liefdetaak over. Dan lezen we hier en zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem. Ze mogen een oude vader, die twee. Die mogen een oude vader gaan begraven in de spelonk van Machpela. Die erfbegraafplaats. Dan mogen die twee jongens, die mogen hun oude vader gaan begraven in die spelonk waar al drie kinderen van God mogen rusten. Die spelonk van Machpela, dat is een erfbegrafenis geworden door betaling, want Abraham heeft die grafspelonk en die akker die erbij hoorde met geld gekocht. Is voor Abraham en de zijnen, voor Abraham en zijn zonen een erfbegrafenis geworden. Waarin straks ook het stof van Sara rust en het stof van Lea zal er rusten straks. Nee, Rachel is begraven aan de kant van de weg in Bethlehem. Rebecca ligt er. Eerst is Abraham daar neergelegd. Vervolgens is Sara daarin begraven. Vervolgens heeft Isaac Rebecca daarin begraven. En aan het eind van het leven van Jacob horen we hem zeggen dat ze hem ook daar moeten begraven, want daar heb ik Lea begraven. Rachel niet. Lea. Daar heb ik Lea begraven. Een geheiligd graf. Kinderen Gods in mogen rusten tot op de dag van de wederkomst van Christus. Rachel viel er buiten. En zullen we dan het besef omdragen dat ook ons stof eenmaal begraven zal worden? En dat met dat ontzaggelijke onderscheid. Een eeuwigheidsonderscheid. Want de vraag die mag wel gesteld worden. Zullen wij straks ook onze geest geven? Zoals Isaac zijn geest heeft gegeven. Onze geest, onze ziel. Leggen in de hand van de Heere. In de troostvolle wetenschap dat ik nu, om des bloeds van Christus wil, zijn eigendom ben, dus het eigendom van Christus, en dat ik daarom ook een kind van God ben. Wat is uw enige troost, beide, in leven en sterven? Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Is dat onze, uw, mijn, jouw enige troost al in het leven? Het ging over dat lam Gods. Hè? Wat we dan nog gezien hebben in dat leven van Isaac. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En is onze reis pas nu al met dat bloed van dat lam getekend. Als ik het bloed zie, zal ik bij jullie er voorbij gaan. En daarom, de Heere die geven, u en mij en jou, geen rust buiten dat bloed. Als je nog even wilt verplaatsen naar die geschiedenis, van die nacht, van die uittocht. Vader, is dat bloed aan de deur? Ja, aan de binnenkant kon je het niet zien. En die oudste zoon, ja, die had wel gezien natuurlijk dat dat lammetje daar niet meer in die hoek van die kamer was, waar het 4-5 dagen had gezeten. Waar het vertroeteld werd. Maar dat die vader nu dat bloed aan die deur had gestreken, dat had die zoon blijkbaar niet gezien. Hè? Je ziet het wel eens op een afbeelding. Vader, is het bloed aan de deur? O, onmisbaar, waarom? Als er geen bloed aan de deur is. En de verderfengel komt. Komt hij naar binnen. Maar als er bloed aan de deur is. Dan is daar schuiling. Achter dat bloed. Want in dat bloed van het lam. Is de hitte van Gods gramschap geblust. Daar hebben we samen zojuist van gezongen. De Heere die geven ons, u, mij en jou, geen rust buiten dat bloed. En daarom laten we maar bedelen of dat de Heilige Geest, dat enige middel, onmisbaar voor ons wil stellen. Want dan wordt er een zoeken, een roepen, een bedelen geboren aan de troon van Gods genade. Een roepen en zoeken en bedelen. Hoe lang? Totdat Hij ons genadig zij. De bede of dat Hij dat bloed aan onze harten wil toepassen. Dan wordt het waar. Hier wordt de rust geschonken. Een volle beek van wellust maakt. Heer elk, in liefde dronken. Amen. Gemeente, we willen gaan zingen het 7e vers van de 52e psalm. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Verwacht uw trouwe hulp van boven. En wat er volgt, het 7e vers van de 52e psalm.
Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.